Goedemorgen gemeente. Op deze eerste Adventszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Als aanvulling op de in de weekbrief genoemde zieken delen we u nog mee dat Tony Buys uit Tiel in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is opgenomen. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 296, God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat gisteravond op de leeftijd van 87 jaar is overleden de heer Klaas van Lavieren, gewoond hebbend Lindehoflaan 15 en de laatste tijd in Elim op kamer 106. Hij was getrouwd met Neeltje van Binsbergen. Verdere gegevens met betrekking tot condoleren en begraven zijn nog niet bekend. Maar we willen deze rouwdragende familie wel in onze voorbeden gedenken. En mede in verband daarmee willen we zingen van Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Psalm 89, 1, 2 en 3. Na de wet van de Heere, onze God, zingen we uit Psalm 38, het eerste, het vierde en het vijftiende vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. En ook 15, want o trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen, staat mijn hoop op u alleen. En wat er verder volgt in de versen 1, 4 en 15 van Psalm 38. Wij gaan nu voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte deze geboden samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, tot u komen we in gebed als mensen van deze aarde. Ook uit de aarde. Aards. En dat maakt het wonder des te groter dat u die in de hemel woont en troont, toch met ons te maken wil hebben. Tot ons het woord wil voeren. Dat tekent uw trouw. En dat u begonnen bent en dat u doorgaat. En dat u van geen ophouden weet. Wat is het goed om daarbij stil te staan, ook in deze adventstijd, die met deze zondag weer begonnen is. Heenlevend naar het kerstfeest is het goed om eerst een paar passen terug te doen. En om te beseffen met elkaar waarom het zo ver moest komen. Dat u uw zoon in de kribbe van Bethlehem geboren liet worden. Voor ons. We danken u dat we samen mogen zijn hier in de kerk. Samen met wie thuis meeluistert op dit moment of op een later tijdstip. Zegen ons in ons luisteren. Maar geef dat het niet alleen het ene oor in en het andere oor weer uitgaat. Maar dat het ons hart bereikt, ons aanraakt. En onze handel en wandel, onze woorden en daden verandert. Zodat het is tot eer van u. Werk daarvoor ook met uw geest in ons leven. Zodat die ons leven afstemt en africht op de Heer Jezus Christus, die voorop wil gaan als overste leidsman, als voleinder van het geloof. En laat ons dan in ons luisteren en spreken, orgelspel en zingen, u bedoelen, die het zo waard bent om geëerd en gekend te worden, geliefd en geloofd. En dat ondanks ons en wie wij zijn en wat wij op onze kerfstokken hebben. Heere God, maak zo ruim baan voor uzelf, ook in het leven van een ieder van ons. En zegen ons, hier onder de preek, maar ook straks op zondagschool, in de kindernevendienst en met de oppas. En dat alles is tot eer van uw naam. Hoor ons uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing uit het Nieuwe Testament is vanmorgen Matthäus 1 en daarvan de verzen 1 tot en met 3. Daarna wacht er nog een schriftlezing uit het Oude Testament. Maar we lezen eerst Matthäus 1, de verzen 1 tot en met 3. En daar meldt ons Matthäus het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van God, de Zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Aram. Tot zover onze schriftlezing uit het Nieuwe Testament. De tekst waar we straks over nadenken is het eerste gedeelte van vers 3. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En heel die geschiedenis van Matthäus 1 vers 3a staat ook opgetekend in de Bijbel en wel in Genesis 38. En daarom lezen we die nu ook als achtergrondinformatie bij Matthäus 1, vers 3a. Genesis 38. Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adullam. Zijn naam was Hira. Juda zag daar de dochter van een Canaanitisch man. Zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Ze werd zwanger en baarde een zoon en hij gaf hem de naam Er. Daarna werd ze weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En ze baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter in Gezib toen zij hem baarde. En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de Heere. Daarom doodde de Heere hem. Toen zei Juda tegen Onan, kom bij de vrouw van je broer en vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was echter slecht in de ogen van de Heere, daarom doodde hij ook hem. Toen zei Juda tegen Tamar, zijn schoondochter, ga maar zo lang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei namelijk, anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers. Zo ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Toen veel dagen verlopen waren, stierf de dochter van Shua, de vrouw van Juda. Daarna vond Juda troost en ging hij naar zijn schaapscheerders, naar Timna, hij en zijn vriend Hira uit Adullam. En men vertelde Tamar, zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok ze haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enayim, dat op de weg naar Timna ligt. Ze had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en dat zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe langs de weg en zei, kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En zij zei, wat zult u me geven als u bij mij komt? Hij zei, ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Ze zei, goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt. Toen zei hij, wat is het onderpand dat ik u zal geven? Zij zei, uw zegelring, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, kwam bij haar en ze werd zwanger van hem. Daarna stond ze op en ging weg, legde haar sluier van zich af en trok haar weduwkleed weer aan. Juda stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. Hij vond haar echter niet. Toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats, waar is de hoer die bij Enayim langs de weg zat? Maar ze zeiden, er is hier geen hoer geweest. Hij keerde daarop terug naar Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. En ook de mensen van die plaats zeiden, er is hier geen hoer geweest. Toen zei Juda, laat ze het onderpand zelf maar houden. Anders zullen wij veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer 3 maanden later dat men Juda vertelde, Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven. En zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Juda, breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. Terwijl ze de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei, kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei, zij staat in haar recht meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En het gebeurde tegen de tijd dat ze baren zou. En zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. En terwijl ze baarde, gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw pakte die, bond een scharlakenrode draad om zijn hand en zei, deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat, zie, zijn broer tevoorschijn kwam. Daarop zei ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hem de naam Peres. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode draad om zijn hand had. En men gaf hem de naam Zera. Tot zover onze schriftlezingen en onze tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst samen nog zingen van Psalm 132... de versen 7, 11 en 12. Tot staving van de waarheid deed de Heer, die van geen wankelen weet, aan David een duren eed. Daar zal ik David door mijn krachten hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamt en schand. 7, 11 en 12 van Psalm 132. gemeente des Heren. Soms dan vragen de mensen het wel eens aan je. Die en die, is dat nou nog familie van je? Blijkbaar vindt men dat belangrijk, van wie je er een bent, in welke hoek ze je moeten zoeken. Nou, en dan kunnen sommige mensen dat haar fijn uitleggen. Ik ben er een van die en die, en dat was er weer een van die en die en zus en zo. Er zijn wel mensen die weten hun stamboom terug te voeren tot op Karel de Grote. Nou, dat is knap. Maar wat doe je daar nou mee? Stel je voor dat je Hitler in je stamboom hebt. Dan stond je er gekleurd op. Dan had je steeds weer wat uit te leggen. Of je kon misschien maar beter onderduiken. Die en die, is dat nou nog familie van je? Weet u hoe men Jezus kende? Hij werd wel de timmerman genoemd, of de zoon van de timmerman. De zoon van Jozef, de man van Maria. Uit haar is Jezus geboren. Zo eindigt het geslachtsregister waar we maar een paar versen van hebben gelezen uit het evangelie van Matthäus. Hij wordt de Christus genoemd. Voorbestemd om de middelaar te zijn tussen God en het volk. Wat we nou vanmorgen gelezen hebben uit Matthäus, dat was maar een heel klein stukje uit het geslachtsregister in de lijn van Abraham naar Jezus' aardse vader Jozef toe. En er wordt heel hoog ingezet. Bij David, bij Abraham, de rechtvaardige. Zijn geloof werd hem tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid gerekend. En het eindigt bij Jozef, zijn aardse vader, van wie ook geschreven staat dat hij rechtvaardig was. En daartussenin zitten een aantal generaties, een aantal tussenstationnetjes. En dat blijken nou net weer mensen te zijn met hun eigen aardigheden. Nou, zeg maar gerust, met hun wangedrag en met hun rebellie en met hun zonde. Als daar in Matthäus 1 een lijn loopt van de rechtvaardige Abraham naar de rechtvaardige Jozef toe, dan kunnen we dat soortje zondaren wat er tussenin wordt beschreven daar toch eigenlijk niet bij gebruiken. Dan zou je toch zeggen, weg met hen. Maar dat is zo vreemd, hè? Dat is zo vreemd. God kan ze wel gebruiken. Hij schaamt zich niet voor hen. Weet je wie je zelf bent? Voor God? Als ze later aan de Heer Jezus zouden vragen, die en die, is dat nog familie van u? Dan kan Jezus niet met trots, maar wel zonder schaamte zeggen, ja, uit hen en voor hen ben ik gekomen. In de lijn van mijn vader met een kleine vee. Kijk, het is natuurlijk prachtig als je de koning David tegenkomt. En Abraham als aartsvader. Als die in het lijstje van je voorgeslacht staan, dan kun je nog eens voor de dag komen. Maar Matthäus laat ons ook verder kijken. Achter de schermen van de geschiedenis. Tot in de vuilste uithoeken toe. Laten we dat ook nooit vergeten, hè? Te midden van onze kerststukjes. Te midden van onze gezapige gezelligheid. Advent is boetetijd. Ik word erbij bepaald dat Jezus' komst een must was. Anders kon het niet. God in de gedaante van een klein kind moet komen om grote lummels de spiegel voor te houden en om te verlossen waar in feite geen redden meer aan was. En het is de evangelist Matthäus geweest die de geboorte van Jezus wat dat betreft al in een heel breed kader heeft gezet. En zo begint dan ook zijn evangelie. Het evangelie van Matthäus is het boek van de wording, van de genesis staat er letterlijk, van Jezus Christus. Zo is het gekomen. De wordingsgeschiedenis van Jezus Christus heeft dus blijkbaar een voorgeschiedenis. En met dat Matthäus dat opschrijft, laat hij ons ook zien dat Jezus de vervulling is geworden van die voorgeschiedenis. Hij is de beloofde zoon. Hij is de Messias die komen zou. En Matthäus wil ook heel duidelijk laten zien dat Jezus zijn menselijke roots heeft liggen in het volk Israël. Maar tegelijkertijd ook dat hij voor heel dat volk gekomen is. Ook al ligt daar een punt van wrijving in de toekomst, een punt van aanstoot dat men neemt aan Jezus Christus. Zoon van David, zoon van Abraham, maar hoe gaat het verder? Abraham, Isaac, Jacob, de drie aartsvaders die worden genoemd. Met eerbied worden ze haast door Matthäus bovenaan de lijst geschreven. Hij schrijft voor de Israëlieten. Hij schrijft voor het Joodse volk. En uit die drie aartsvaders wordt dan de lijn doorgetrokken via Juda. Al zijn broers worden verder niet met name genoemd. Juda, van wie Jacob gezegd heeft op zijn sterfbed, Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. En jouw hand zal rusten op de nek van al je vijanden. En voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. En de scepter die zal van Juda niet wijken. Ach, en we kennen Juda wel. Hij was het die zijn broertje Jozef uit de put wilde halen. Toen al de andere broers hem daarin hadden gestopt om te verkopen. Jozef, de meesterdromer. En Juda was het die de Benjamin thuis, Benjamin, wist los te praten bij zijn vader vandaan om hem mee te nemen naar die farao in Egypte. Juda, wiens naam Godlover betekent. Nee, maar dat is Juda. Wat staat hij er gekleurd op? Alle schijnwerpers zijn op hem gericht. Volop in de spot. Ja, hou hem in de gaten. Want in Genesis 38 gaat hij los. En wat we hier dus lezen in het eerste hoofdstuk van Matthäus, wanneer het gaat over Juda, dat richt wel een heel bijzondere licht op het kiezen van God. Dat hij Juda kiest uit het midden van zijn broers. Waarom? Vraag het me niet, het staat er niet bij. Het zou mijn keuze niet geweest zijn. Nee toch? Want het vervolg, dat maakt wel gelijk duidelijk dat het kiezen van God een kiezen van een zondig mens was. Ja, maar meer keuze had God niet. Er waren geen mensen zonder zonde. God kon niet kiezen uit andere mensen dan zondaren. Hij kon niet anders kiezen dan uit mensen die besmet en besmeurd waren, beladen waren met zonde en met schuld. Kijk, en ook al sta je dan in de Bijbel als rechtvaardige te boek, dat betekent nog niet dat je zondeloos bent. En dat je het allemaal op en top en puik doet. Maar dat is geen excuus hoor. Dat is geen excuus. Nou, en dan zijn we intussen bij onze tekst gekomen. Kijk maar, Juda die verwekte Peres en Zera bij Tamar. Als je dat zo leest in Matthäus 1, dan staat het er geschreven, net zoals al die anderen, Mensen die verwekt worden, geboren worden in de geslachtslijn van Abraham naar Jozef toe. Keer op keer lees je dat woord verwekken, gewinnen in de oude Statenvertaling. En dat is ook de gewoonste zaak van de wereld. Hè? Mensen die planten zich voort. Worden kinderen geboren. Geslachten komen en geslachten gaan. Wat opmerkelijk is wel, dat heel die opsomming aan het eind wordt onderbroken door Jezus Christus. Daar is geen sprake van gewinnen of verwekken. Maar Maria werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En daaruit wordt Jezus geboren. Maar al die voorgenoemde verwekkingen, al die voorgenoemde personen, die vormen stuk voor stuk een schakeltje in de ketting naar Jezus Christus toe. Nou, en als je dat dus heel vlug leest, dan kun je zien dat Juda die verwekte Peres en Zera bij Tamar. Ja, hou even, maar vraag niet hoe. En daarom hebben wij heel dat gebeuren gelezen uit Genesis 38. Nee, maar Juda, jij bent het. Ja, weet u nog? Juda, die krijgt een aantal zoons. De eerste heet Er, de tweede heet Onan, de derde heet Sela. En als je dan weet dat vanuit deze Juda de lijn moet gaan lopen vanuit Abraham naar Jezus toe, dan denk je van, ja, wie van die drie jongens zal nou die lijn mogen voortzetten? Wordt het Er, de oudste van Juda, wordt het Onan, de tweede, of wordt het Sela? Nou, Juda die zoekt voor Er een vrouw, die heet dan Tamar, maar met haar man Er is het spoedig gebeurd. In Gods ogen is hij slecht en hij wordt gedood door God. Dat betekent dat huwelijk is kinderloos. En omdat er geen kinderen zijn, daarom moet het zwagerhuwelijk in werking treden. Een broer van de overledene die moet zorgen voor nageslacht bij zijn schoonzus door met haar te trouwen. U kunt dat vanmiddag nog eens nalezen in Deuteronomium 25 vanaf vers 5. Dan wordt het keurig beschreven. Als twee broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag zijn weduwe niet de vrouw worden van een vreemde, van iemand buiten de familie, maar haar zwager moet met haar slapen, haar tot vrouw nemen en zijn zwagerplicht vervullen. En de eerste zoon die zij baart, die geldt dan als zoon van de gestorven broer. Waarom? Opdat zijn naam onder het volk van Israël zal voortleven. Dan krijg je dus in die geschiedenis van Genesis 38 iets van: Er was eens, maar Er leeft ook nog voort. Alleen, Onan die heeft daar geen zin in. En die doet alsof. Hij verspilt zijn zaad op de grond om zodoende zijn broer geen nageslacht te geven. En dan speel je met vuur blijkbaar. Je maakt Gods gebod belachelijk. En dat kost hem dan ook zijn leven. De Heere doodt ook hem. Blijft er nog maar één zoon over van Juda. En die heet Sela. Maar die is nog te jong om kinderen te verwekken. En tot aan dat moment moet Tamar dan maar thuis bij haar vader gaan wonen. Wacht maar totdat Sela groot is. En dan is Sela groot geworden, maar ze wordt hem niet tot vrouw gegeven. En dan neemt Tamar zelf het heft in handen. Ze wil en ze zal en ze moet. Een nageslacht. En als Juda haar ziet, dan denkt hij met een hoedje van doen te hebben. Voordat we misschien het spoor bijster raken of rode oortjes krijgen, het gaat hier wel om een stukje geslachtsregister van de Heere Jezus Christus, hè? Uw en jouw en mijn heiland. En met wat voor mensen hij te maken heeft willen hebben en voor wat voor mensen hij komen moest. Dit speelt zich dus allemaal af in het kader van hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? Ja, en wij aan Jezus vragen van wie ben je er nu eigenlijk één? Er wordt een hoerenloon afgesproken, een geitenbokje. En omdat Juda dat niet bij zich heeft, verlangt Tamar een onderpand, zegelring van Juda, heel slim. Wat sieraden van hem en zijn staf. Hoogst persoonlijke eigendommen. Ze raakt zwanger van Juda. Ze blijkt in verwachting van een tweeling. En je snapt allemaal best hoe dat dan gaat, hè, in een dorp. Als binnen de kortste keer is dat bekend. En we smullen daarvan. En we praten erover en zo komt het ook Juda ter oren. Je schoondochter is zwanger. Wat een schande is dat. Ja, dan moest ze ook buiten de stad verbrand worden. Dat waren de regels, de geboden. En als dat oordeel dan bijna geveld wordt, dan haalt ze nog even die 3 onderpanden tevoorschijn. Die zegelring, die staf en die sieraden. En dan weet Juda hoe laat het is. En dan wordt het oordeel van die vuurdood niet voltrokken. Juda, erkent hij schuld? Hij verontschuldigt zich niet, hij ontkent het ook niet. Hij zegt, zij is rechtvaardiger dan ik. Ik heb haar dit onrecht aangedaan. Tamar die heeft haar recht gezocht. Op een vreemde manier, buitensporig, vunzig. Donkere geschiedenis, hè? Zo in het volgeslacht van de Heer Jezus Christus. Donkere geschiedenis als je schoondochter van je schoonvader in verwachting is. Je zou ze hier in ocht allebei met je vinger nawijzen. Dan weet je dan trouwens hoeveel vingers te wijzen. Naar jezelf? Het is zo gemakkelijk, hè? Om te wijzen. Of om kritiek te hebben op Jan en alle mannen en op van alles en nog wat. Met een grote mond en zelf heerlijk buiten schot te blijven. Dapper, hoor. Een tweeling dient zich aan. Dat zat daar in de familie. De eerstgeborene die zijn hand naar buiten steekt, die krijgt een rood lintje om zijn pols. Maar het vreemde is dat hij de voorrang geeft aan zijn broer. En die komt dan als eerste uit de moederschoot. Peres, uitbreker, betekent zijn naam. En daarna komt Zera, wat opgaan betekent. En dan wordt Peres dus de stamvader naar David toe. In het voorgeslacht van Jezus Christus. Via een onbegrijpelijke weg. Wil dat nou zeggen dat God hoerenloperij goedkeurt? Dat dacht ik toch niet. Wil dit nou zeggen dat je zomaar met iedereen naar bed kunt gaan? Buiten het huwelijk om, binnen het huwelijk, vreemd gaan, slippertje, second love, overspel. Hè, dat is tegenwoordig met allerlei middelen veel makkelijker dan vroeger in de tijd van Juda. Maar dat dacht ik toch niet, hè? Wordt hier nou incest goedgekeurd? Wat dacht je zelf? Ik leer uit deze geschiedenis, die één aan één reiging is van zwarte bladzijden uit het leven van Juda, dat juist het kiezen van God, van Juda, hè, Juda, jij bent het, dat kiezen van Juda ook roept om genade, om gratie. schreeuwt om vergeving, om verzoening. Als God je kiest, dan heb je dat niet verdiend. Verre van dat. Maar dan begin je te roepen om leven voor een ter dood veroordeelde. Ik leer hieruit dat God met zondaren, met zondaressen een weg gaat die niet te begrijpen is. Geen weg in het duister, maar hij laat aan het volle licht komen. Ik leer hieruit dat Jezus Christus in het vlees, het zondige vlees, heeft willen komen, moeten komen, maar niet zelf vleeselijk en verkocht onder de zonde is geboren, maar hij werd tot zonde gemaakt. Daarvoor kwam hij bij ons. En dat is niet heel gewoon. Blijkbaar heeft Jezus in Gods naam uit zo'n voorgeslacht geboren willen worden. De weg is hij door de schuld en de zonde heen gegaan. En het kan nooit zo vunzig of vies, zo erg of weerzinwekkend geweest zijn. Of er is voor een ieder die dat beleidt aan hem vergeving bij hem. Maar stop er dan ook mee, om Jezus wil. En wat maakt me dat klein tegenover hem, dat hij naar vaders kant, Jozef, uit zulke zondaren voor zondaren geboren heeft willen worden. Want voor wie is er dan geen hoop? Wie redt dan zijn gezicht? Zijn leven. Dan kan ik alleen maar zingen. Dat lied wat eigenlijk bij Goede Vrijdag hoort, maar onderweg naar kerst, in het licht van deze geschiedenis, zingen we het nu. Jezus leven, van mijn leven. Jezus dood, van mij de dood. Amen. We zingen van op toonhoogte 100, de versen 1 en 3. Jezus leven van mijn leven, Heer verzoener van mijn zonde, Heiland die mij hebt gezocht. 1 en 3 van op toonhoogte 100. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wat een wonder dat uw liefde zo van een totaal andere categorie was dan die Juda aan de dag meende te moeten leggen. We danken u dat u zo lief de wereld hebt gehad. U hebt uw enige geborene daarop gegeven. Duizendmaal dank daarvoor. Want dat zet ons in het licht van uw aangezicht. En het wil ons ook bevrijden, in vrijheid stellen die tot eer van u is. Heere God, het was een lastig onderwerp waar Juda en Tamar ons mee confronteerden in de lijn naar de Heere Jezus toe. En ook in de wereld om ons heen, kijkend en horend en ziend, is er op dat gebied nog zoveel te doen wat onteert, wat huwelijken in gevaar brengt en waar we voor we het weten in verstrikt raken en in vastzitten. Wat een boeien waarin we geslagen worden en die we zelf hebben opgezocht en waar we zelf op doorgaan, oh zo gemakkelijk. O God, bevrijd ons, want daarvoor kwam toch uw Zoon, om het onrecht en de verkeerde liefde en de liefdeloosheid aan de kaak te stellen. Om er de vinger bij te leggen. Ja, juist bij die zere plek en bij die zere plekken die zo gemakkelijk worden toegedekt. Heere God, geef dat we het er niet bij uithouden. En ondertussen de naam van de Heere Jezus hoog houden. Want dat kan niet. Het is of het een of het ander. Geef daarom dat we de liefde van uw vaderhart kennen en erkennen en daarmee al het andere afzweren wat ons zo gemakkelijk besmet en besmeurt en waarin we ook elk ander zo gemakkelijk meenemen. We bidden u voor een ieder die verslaafd is aan porno of seks. We bidden u voor een ieder die daarmee worstelt. Heere God, geef dat we vrije mensen mogen zijn om Jezus wil alleen. En in zijn naam. Geef allen die daarom daaraan werken de kracht om het vol te houden. En geef ook alle instanties die daarmee doende zijn de tegenwoordigheid van uw geest om dat te kunnen en daarin te volharden, het verwachtend van u. Heere God, we bidden u voor onze wereld in nood. Vaak haalt het belangrijkste nieuws de voorpagina's, vol ellende, oorlog, dreiging, honger en wat al niet meer. Vreselijke ziekte. Maar ook de laatste pagina's van de kranten, die kunnen er wat van. Heere God, maak ons los van alle armoe. Van alle ellende. Van alles waarvoor Jezus Christus gekomen is in deze wereld. Om zalig te maken. En ziende op hem, mogen we toch weten van een beter leven, een ander bestaan. Tot eer van u. En dat we dat ook uitdragen. Heere God, we bidden u voor de familie van Lavieren, waar gisteravond een man, een vader, een opa, een overgrootvader kwam te overlijden. Geef Heere God te merken dat u die God bent die troost. In deze dagen, maar ook in de dagen die komen gaan. Geef kracht en uitzicht op hem die gekomen is om de dood te overwinnen. We bidden u voor onze zieken. Gedenk mevrouw van Ravenstein in Vrijthof bij het revalideren. We bidden voor Tony Buijs in Ede, nu hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We willen u danken dat Margot Thijssen weer thuis mocht komen uit het Rivierenland ziekenhuis. Geef dat ze aan mag sterken. En het ook mag verwachten van u als goede herder. We bidden u voor meneer Geurts en voor al die anderen die ook thuis ernstig ziek zijn. Of herstellende. We bidden u voor de kerk in de verdrukking, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Geef, Heere God, dat ze ons tot voorbeeld mogen zijn. Wij die nog leven in vrijheid en luxe, zodat het er soms maar bij hangt, dat ze ons tot voorbeeld mogen zijn als mensen in verdrukking, vervolging, soms ook gevangenschap, gemarteld te worden om Jezus wil en toch vol te houden. Nee, dan is het geen luxe meer, maar wel de kracht te ontvangen om van kracht tot kracht steeds voort te kunnen. Bewaar zo en vermeerder uw kerk over het hele rond van de aarde. En daarom bidden we u ook, breng ons ook vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord, opdat we aangeraakt worden door u, de God die het beste met ons voor heeft en het beste voor ons heeft. Neem ons zo in uw hoede. Alleen dan zijn we wel geborgen. Hoor ons, o God, enkel uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. In de dienst der offeranden willen we nu onze liefdegaven gaan geven. In de eerste rondgang voor de Stichting de Ondergrondse Kerk. Tweede rondgang voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. De Gereformeerde Zendingsbond vraagt uw gave bij de uitgang in de zendingsbussen. We bevelen deze mogelijkheden om te offeren heel hartelijk aan bij u. Daarna willen we zingen uit de lofzang die Maria heeft gezongen nadat ze hoorde dat ze de moeder van de Heer Jezus mocht worden. De versen 3, 4 en 7. Hoe heilig is zijn naam. Des Heren arm is sterk. Zijn goedheid klom ten top. 3, 4 en 7 van de lofzang van Maria. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.